When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
Will you still need me? Will you still feed me?
Aflevering 38. Herinneringen.
When I'm 64.
Welkom bij aflevering 38 van de podcast When I'm 64. We zouden het gaan hebben over herinneringen, Martin. We hadden het draaiboek al helemaal klaar liggen. En toen werden we opeens ingehaald door de werkelijkheid, zoals dat soms gebeurt, door de realiteit. En wat er aan de hand was, dat wordt deze podcast ongetwijfeld duidelijk. We beginnen met de vertrouwde vraag. Heb je nog wat meegemaakt, Martin?
Ja, ik wilde dit keer maar eens beginnen. Zoals je weet heb ik een goede vriend die ik al meer dan 50 jaar ken en waarmee ik 15 jaar geleden en ook de laatste jaren veel optrek. Vorige week maandag kreeg ik van hem een berichtje. Ha, Martin. Beetje raar verhaal, maar ik ben in het ziekenhuis. Volgens hartfilmpje na een licht infarct. Niks van gemerkt, behalve heftige pijn in mijn arm. Geen zorgen. Ik voel me prima. Daarna werd je, want jij was het, gedotterd en werden er twee stents geplaatst. Deze meegemaakt gaat dus over jou. Wat is er gebeurd? Wat heb je meegemaakt? En hoe gaat het nu met je?
Ja, het is heel onverwacht dit. Confronterend om dat te horen. Ja, ik heb... We proberen zo eerlijk mogelijk te zijn in deze podcast. En het gaat natuurlijk ook over onze leeftijd. En het is waar. Laat ik het in volgorde vertellen. We hebben op het ACL de Master Week. En dat is de week waar ik altijd nogal intensief bezig ben met het muzikale begeleiden van toneel. En ik kreeg enorme pijn in mijn linkerarm opeens. En ook pijn in mijn kies. Dus ik dacht van, god, dan heb je ook pech gezegd dat je net in deze week...
Dat je en kiespijn en een hartinval. Ja. Dus.
Maar goed, dat heb ik wel vaker. Allebei, zowel armpijn. Ik dacht, ik heb ooit een hernia gehad. Ik denk, dat is een beknelde zenuw. Kiespijn komt mij ook niet onbekend voor. Ik dacht, nou kom op, slikken we een paar paracetamolletjes. Maar dat ging al snel niet meer goed. Dus vrijdagavond, vrijdagnacht...
Geen druk zeggen op de borst en zo.
Nee, dat is het punt. Heb ik helemaal niet gehad. Vrijdagnacht ging ik naar het Spaarne gasthuis... Omdat ik echt, die paracetamolletjes hielpen niet meer. Nou meneer, dan geven we u wat strenger.
Een huisartsenpost of spoedpost of zo.
Vooral, kijk, overdag waren die paracetamolletjes... een beetje pijn, daar kan ik wel mee leven, weet je wel. Ik denk van ik ga nu niet naar de huisarts. Dat is overdreven, een paar pilletjes en misschien is het morgen wel over. Dat denk je altijd natuurlijk.
Ja,
maar toen werd het zo erg, toen ben ik dus naar het Spaarne gasthuis... Kreeg ik uiteindelijk, hoe heet dat ook weer, een stapje verder. Ik weet al die namen van die medicijnen.
Moet je mij niet vragen, nee.
Doet er ook niet toe, maar een wat sterker ibuprofen. Dat leek te werken. De volgende nacht, zaterdagnacht, was het eigenlijk nog veel heftiger. En zondag was het echt zo erg dat ik was toen bij Mea en ik echt... Gillen van de pijn. Ik wist werkelijk niet meer waar ik het zoeken moest, ondanks alle pijnstillers. Waarop Mea zei, dit is niet normaal.
Ja, wacht even, die pijn was ook nog steeds in de linkerarm, nog steeds niet het idee van...
Linkerarm en kies. En ik had wel, maar veel mindere mate, maar ik had wel iets van, denk ik, een soort druk op mijn borst.
Ja.
Alleen dat was, dat viel voorkomen in niet. Dus ik dacht nog steeds, er zit een spierbekneld, wat vervelend. Maar het werd zo erg dat Mea de ambulance belde. En de ambulance in Amsterdam was ik toen, die zei van, maar we komen alleen voor levensbedreigende situaties. Dus dat doen we niet. Toen werkte die ibuprofen op een gegeven moment ook. Heb ik toch nog een beetje geslapen. Mm-hmm. Maar de volgende ochtend was meteen weer mis. Dus toen hebben we de huisarts gebeld in Haarlem. Die was uiteraard op vakantie. En de vervangende huisarts, Mea, vertelde het verhaal over de pijn enzovoort aan de assistenten. Zegt de assistenten, kijk even wanneer de plaats is. Ik bel zo terug. Binnen 5 minuten belden ze terug. Ze zei, ik heb de arts gesproken, je moet meteen de ambulance bellen.
Ja.
Want dat wist ik echt niet. Maar dit zijn indicatoren voor een hartinfarct.
Even, pijn in de arm.
Pijn in de arm, pijn plus in de kies. Dat is allebei een duidelijk, ook zonder pijn in de borst, goed om te weten. Dat is een indicator voor een hartinfarct. Maar er was ook een heel klein beetje borstpijn bijgekomen. Ja. Hoe dan ook, toen kwam de ambulance wel meteen. Ja. Die broeders die kwamen binnen, hebben een hartfilmpje gemaakt. En die zeiden meteen van we hebben slecht nieuws, maar je hebt een hartinfarct gehad.
Ja.
Ja, heel raar, want ik heb altijd gedacht, dan ga je oud, weet je wel. Ja, dan lig je echt. Ja. Dat was dus niet zo. Ik bedoel, ik heb denk ik, nog nooit in mijn leven zo'n pijn gehad. Maar ik heb geen moment gedacht, anders was het ook niet zo ver gekomen.
Ja.
En achteraf is het natuurlijk ook wel jammer als ik er eerder bij was geweest. Want er is nu wel blijvende schade. Hè? Ik ben er in zoverre goed vanaf gekomen dat het een licht hartinfarct is. Maar er is wel een deel van je hart
spier,
is beschadigd. Ja. Dat spierweefsel is nu littekenweefsel. En toen ben ik dus eerst... Nou, ik heb nog nooit zoveel ziekenhuizen van binnen en van buiten gezien als de afgelopen dagen. Want ik begon dus bij het Spaarne. Toen ben ik naar Onze Lieve Vrouwen Gasthuis West gebracht in de ambulance. Ik had ook nog nooit in de ambulance gezeten. Allemaal rustig aan hoor, niet met gierende sirenes en zo, maar daar naartoe. Toen hebben ze daar gekeken. En toen bleek dat ze een bepaald onderzoek wilden doen wat daar weer niet kon. Dus toen moest ik naar het Onze Lieve Vrouwen Centrum weer in de ambulance.
Oost, ja.
Ja, precies. En daar hebben ze 2 stents geplaatst. En wat dat betreft lijk ik wel een beetje op mijn vader, die zoals je weet een ernstige spierziekte had. Eigenlijk met name die onderzoeken buitengewoon interessant vond. Vond ik ook, want je kan dus ook voor een deel meekijken.
Ik heb
en ze
niks
maken
mee.
Een filmpje en na de hand kijken ze met jou dat filmpje terug. Ja. En dan gaan ze dus gewoon met een cameraatje en met een soort vloeistof gaan ze je via je slagader gaan ze naar je hart. En daar zag ik ook inderdaad dat een deel van de kransslagader dat geblokkeerd was.
Ja.
Dus dat, lang verhaal kort, dat hebben ze opengemaakt. En jij was degene, want jij leest nu mijn appje aan jou voor, maar jouw appjes aan mij waren voor mij buitengewoon belangrijk. Want ja, iedereen was natuurlijk toch heel erg geschrokken en ik ook.
Mm-hmm.
En jij was eigenlijk de eerste die zei, joh, het zou best eens zo kunnen zijn dat die stents ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen. En
dat denk ik zeker. Ja.
Dat het een dam naar de ouderdom opwerpt, zo heb je dat gezegd.
Ja.
En dat was. En ik moet je eigenlijk nu gelijk geven. Want ik mentaal moet ik zeggen, vond ik het wel een heftige maaltijd. En een van mijn collega's, die zelf een TIA gehad heeft ooit, die gaf het heel mooi aan. En die zei: je bent wel in één keer ben je onbevangenheid kwijt. En dat treft, daar heeft ze wel heel erg gelijk in. Want zeker de eerste dagen daarna, bij ieder pijntje dacht ik, oh Jezus, nou is het afgelopen. Maar uiteindelijk nu, nou we zijn 1,5 week verder, ik voel me eigenlijk beter dan ik me voor die tijd voel.
Ja.
Alleen er start nu natuurlijk wel een enorm
circus aan revalidatie en
precies.
Kijk uit en pas
mentaal,
op.
Mentaal, maar ook fysiek, fysiotherapeut enzovoort.
Ik gooi me er nog maar een keer in. Enige begeleiding hierin is ook niet verkeerd. Ik ben niet van de begeleiding, ondanks dat de hele familie zo ongeveer psychologisch is. Maar
ik ben heel erg voor begeleiding.
Ja. Ja.
Ik heb met corona, nou ook daarvoor trouwens ook al met corona via Francisca gemerkt hoe belangrijk dat kan zijn.
Ja.
Het zit daar ook in het pakket. En,
want het schijnt dat, hartfalen gepaard gaat met angst om alleen te zijn. En angst. En het is misschien wel handig om daarvoor inderdaad hulp te zoeken.
Zeker. Nee, dat is ook zo. Maar dat zit dus ook al in het pakket, zal ik maar zeggen. Dus dat wacht ik eerst even af. Omdat dat natuurlijk, dat hoor je toch het meeste. En ik bedoel, van alles, ik ben nog wat kortademig, maar bij ieder pijntje wat je hebt, denk je, oh
jee.
Ja. Daar gaat
hij. Nee, dat is ook zo.
Dus het was een turbulente paar dagen. Te meer omdat Mea ondertussen ook geopereerd is. Die heeft een oogoperatie gehad.
Ja, ook nog maar even.
Maar goed, we hebben het overleefd.
Het klinkt wel als ouder worden.
Ja, nee, dat is ook zo.
Dan weet ik dat Mea veel jonger is, dus dat is niet zo. Maar
nee, maar dat is waar. En bovendien ben ik nu ook voor het eerst echt gedwongen om even niet naar school te gaan.
Ja.
Het viel net in de vakantie, dus dat kwam mooi uit, zal ik maar zeggen. Maar ook deze tweede week. En ik moet zeggen dat het me verbazend weinig moeite kost. Dus wie weet ga ik het pensioen toch nog erg
Ja, zeker. Nou ja, kijk, we hebben het al vaker over gehad. Ik nog maar even de woorden van Mees Hartog, ook eertijds een gast in de podcast. En door ons beide zeer bewonderde docenten op onze middelbare school. Die zei altijd al, Martien, luister, tussen je 60ste en je 70ste, het zijn tropenjaren. Je loopt door een mijnenveld. Links en rechts valt alles weg. En jij hoopt maar dat je de 70 gaat halen. Ja. Als je daar eenmaal bent, dan gaat het wel weer. Maar je hebt wat te verstouwen, in die jaren.
Ik weet niet hoe het bij jou is, maar dat heb ik natuurlijk altijd beaamd, dat verhaal. Ja. Maar nog nooit zo gevoeld als de afgelopen week.
Nee.
En op het moment dat je daar ligt en je realiseert je, shit, ik heb een hartaanval gehad.
Ja.
En als zo'n arts dan tegen je zegt, we moeten het even over reanimatie hebben, wil je gereanimeerd worden?
Ja.
Jongen, dan komt het wel heel dichtbij, hoor.
Ja.
Dus dat vond ik wel behoorlijk confronterend.
Zeer.
Ja, ja.
Maar ik ben blij dat je er weer bent.
Ik ben ook heel blij dat ik er
Dat je er weer bent.
Dat ik er nog ben. Ja. En dat jij er weer bent. En dat we gewoon naar aflevering 39, wat is het? 38, 40. Man, we hebben nog zoveel
38.
Te doen.
38 en we beginnen maar meteen met herinneringen.
Zo is het.
Ja.
Herinneringen gesproken. Dat is toch een van de leuke dingen van deze podcast, dat je gewoon ongegeneerd die jaren 70 hits nog een keer kunt draaien. Heb je trouwens, Martien, heb je die Melaton uit de vorige uitzending teruggekregen?
Ja.
Die zat er heel duidelijk.
Mm-hmm. Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martien. Vandaag de brief van woensdag 6 maart. Deze keer geschreven door David, de oudste zoon van Martijn.
Hey pap, volgens mij is dit de allereerste brief die ik jou ooit schrijf. En het waren rare weken de afgelopen weken. Voor jou natuurlijk, maar daardoor ook wel een beetje voor mij. Want ik denk dat het zowel in jou als in mijn aard zit om zaken als, ik noem maar wat, een hartinfarct, een tikkeltje te bagatelliseren. Maar zo'n gebeurtenis laat je wel over dingen nadenken. Ik heb veel aan je gedachten de afgelopen weken. En dan speciaal aan de band die wij met elkaar hebben. Want het grappige is dat de band die wij met elkaar hadden toen ik nog heel jong was, me heel anders herinner dan de band die wij nu met elkaar hebben. Je bent altijd een fantastische vader geweest, hoor, dat vooropgesteld. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik pas sinds een paar jaar het idee heb dat ik echt weet wie jij bent en hoe je werkt. Als kind was je vooral gewoon papa, zonder dat erachter ook een mens met gevoelens zat. En misschien dat ik het nu ook wel zie, omdat ik ook meer op je begin te lijken. En dat ik nu anders naar jou en naar ons kijk dan pakweg toen ik nog thuis woonde, komt denk ik vooral door de lange gesprekken die we samen voeren. Meestal als we ergens bij een goed restaurant zitten met een lekker glas wijn. We beginnen dan vaak bij Ajax en bij mijn werk. Maar binnen zo'n 10 minuten zijn we vaak al wel aanbeland bij de grotere onderwerpen in het leven. Ik heb het over liefde, over jouw band met mama, jouw band met ons. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En niet om je het graf in te praten, maar ik ben wel blij dat als je er ooit niet meer bent, wij de afgelopen jaren nog veel dichter bij elkaar zijn gegroeid. Ik ken jou volgens mij veel beter dan dat ik deed als kind. Maar goed, dan nu mijn vraag. Als jij er over, laten we zeggen 30, 40, misschien 50 jaar niet meer bent, hoe hoop je dan dat mensen jou herinneren? En dan zou ik er ook graag bij willen vragen, hoe denk je dat mensen jou gaan herinneren? Liefs, je oudste zoon.
Ik zal David nog eens vragen of hij die brief over wil nemen. Jongen, wat een heftige vragen, Daaf. Ik begrijp het, deze vragen. Omdat ik er natuurlijk na wat er gebeurd is zelf ook meer mee bezig ben dan mij misschien wel eens lief is. Maar ik vind het ook heel moeilijk. Ik heb natuurlijk een beetje nagedacht over de twee verschillende vragen die jij stelt. Hoe denk ik dat ik herinnerd ga worden? En hoe zou ik graag herinnerd willen worden? En het grappige is dat ik daar eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen zie. Laten we daarmee beginnen. Ik denk dat dat voor jou eigenlijk ook een beetje geldt, Martien. Misschien doen wij wat te weinig aan window dressing om daar een groot verschil tussen te maken. Er is niet zoveel dubbele agenda in mijn leven.
Bij mij niet meer in ieder geval. Nee, dat voor zover ik denk dat mensen mij anders zullen herinneren dan ik herinnerd wil worden, kan het me eerlijk gezegd.
Dat kan je niet schelen.
Buiten vrouw, kinderen, gezin. Echt werkelijk helemaal niet schelen.
Nou ja, om even David de vraag een beetje te concretiseren. Kijk, ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat je leven ergens voor geweest, dat het ertoe gedaan heeft. Op welke manier dan ook. En dat kun je bij mij invullen heel erg naar het leraarschap. Heb ik altijd gedaan. Ik heb ook altijd gezegd, dat weet jij, Martien, er hoeven maar een paar leerlingen te zijn die zeggen van, God, die Breebaard heeft een belangrijke rol gespeeld. Wij hebben zelf ook een aantal docenten waar ik tot op de dag van vandaag dankbaar bij ben. Nou, dat vind ik prachtig. Al heb je alleen maar daarvoor geleefd, vind ik het eigenlijk al bijna genoeg. Maar dat geldt natuurlijk zeker ook voor het vaderschap. Überhaupt voor familiebanden, vriendschapsbanden. Mm-hmm. Grappig genoeg merk ik als ik erover nadenk dat ik dat allemaal veel belangrijker vind dan of je eventueel geslaagd bent in je carrière.
Succes,
of je genoeg, of je geld hebt verdiend. Of je blijvende composities hebt achtergelaten. Hoe zit dat voor jou? Jij hebt natuurlijk wel een turbulent leven wat dat betreft. Als we het hebben over Schat Hemeltje Rijk.
Ja,
en opeens de
relaties
meer.
Is minder hoor. Dus, Nee, succes. Ja, absoluut ja.
Maar zou je het idee hebben dat op het moment dat je gestorven zou zijn, toen je heel rijk was, dat je dan dat je leven meer zin had gehad? Of dat je, hoe moet ik dat zeggen? Zou je op een andere manier de pijp uit zijn gegaan dan wanneer je dat zou doen in de huidige situatie?
Nee, en dat wist ik toen ook wel. En daar leefden we toen ook naar. Ik heb wel eens verteld, ik heb wel meer jeugdzonden begaan, maar een van de jeugdzonden is dat ik lid ben geweest van de Rotary.
Mm-hmm.
En daar ben ik eigenlijk weggegaan toen het volstrekt duidelijk werd dat iedereen daar alleen maar zat. Overigens was ik toen 32 en de gemiddelde leeftijd was 72 van de club.
Ja.
Maar ik ben daar weggegaan toen volstrekt duidelijk werd dat iedereen daar alleen maar zat in de hoop dat bij zijn 50-jarig huwelijk, bij zijn 25-jarig huwelijk, bij zijn begrafenis er veel mensen zouden komen.
Ja, en om welke reden dan? Hè? Ja, dat is natuurlijk
dus
ook nog
uitsluitend voor de show.
Alleen maar window dressing eigenlijk. Ja.
En waar het gaat, kijk, bedrijven is wel heel lastig. Het cijfer wat je krijgt als ondernemer is toch uiteindelijk je jaarrekening. Hè? Mm-hmm. Hoeveel, de winst- en verliesrekening, verlies- en winstrekening, resultatenrekening moet je tegenwoordig zeggen. Maar ook bij het afscheid als ondernemer word je niet afgerekend op of je hebt gedragen als een soort Matthijs van Nieuwkerk. Of je gemeen bent geweest, oneerlijk, foute deals hebt gesloten. Bij je afscheid wordt gezegd, ja, het was natuurlijk een enorme klootzak, maar hij heeft het wel gewoon ontzettend goed gedaan. Kijk eens wat huis hij heeft. Hij heeft toch goed voor zijn vrouw en kinderen gezorgd.
Ja, ik ben alleen dan zo benieuwd. Hij, die dus in de kist ligt, of die daar dan ook zo over denkt. Of die denkt, nou, mijn leven is toch geslaagd, want ik heb een mooi bedrijf op poten gezet.
Ja.
Of dat je denkt,
nou, soms komt dat natuurlijk voor. Ik bedoel, de grondlegger van bedrijven als Philips, Albert Heijn, dat soort bedrijven. Die mensen betekenen dus echt iets voor een ander. En er zijn natuurlijk duizenden mensen die dankzij die mensen inkomen hebben en geslaagd leven.
Dat snap ik. Maar als ik even terugga naar de vraag van David, dan merk ik toch, David, dat voor mij het allerbelangrijkste is dat ik er toe gedaan heb. En dat vind ik een heel troostend idee. En ik weet dat wij daarin ook wel hetzelfde zijn. Dat hoeft ook niet eeuwig te duren, weet je wel. Op een gegeven moment mag het ook gewoon, ja, zoals dat eigenlijk hoort. Het leven gaat verder. En op een gegeven moment kan me dat verhaal, heb ik je geloof ik wel eens verteld, over Jenny Arian herinneren, die in een interview heel overstuur werd, omdat ze zei, ik kan me zijn stem niet meer herinneren. Dat is pijnlijk, maar het is ook logisch. Het hoort ook bij het leven dat het op een gegeven moment weg appt, denk ik. Als we het over herinneringen hebben.
Poei. Ja, ik dacht, ja, ik, vreemd genoeg zit ik daar iets, zit ik daar iets anders erin.
Oh ja?
Dan denk ik inderdaad van, nee, die herinnering mag wel blijven. Zeg maar, zolang er nog mensen zijn die je gekend hebben. Daarna, en daarna is het dan ook wat mij betreft wel afgelopen.
Ja, nee, maar dat bedoel ik, dat heb ik ook. Wat ik mooi zou vinden, David, is dat, nou laten we gewoon zeggen, in jou, dat er zoveel Martijn in jou zit. Hè, doordat ik je vader ben, maar misschien ook wel doordat we een vriendschappelijke band hebben opgebouwd, zoals je zo mooi in je brief beschrijft. En dat is er gewoon. En op het moment dat ik sterf, is het er nog steeds. Dus dat hoef je dan ook niet te missen, want daar neem je geen afscheid van. Dat is er. En dat is A, heel troostend, denk ik. Maar het is ook voor mij mooi om te weten. Dat is wat ik bedoel met, dan heb je er natuurlijk enorm toe gedaan. Als je bij mensen, als je een deel van hun geworden bent. Begrijp je wat ik bedoel? Begrijp jij wat ik bedoel, Martien?
Jazeker. Er is onlangs een vriend van ons twee, zijn het al, overleden.
Ja.
En van die vriend heb ik dus heel erg het gevoel, eigenlijk tot mijn verrassing. Ik heb afscheid van hem genomen en toen nog niet. En toen hoorde ik dat hij overleden was. En toen dacht ik, ja, die man is gewoon een deel van mij.
Ja.
Misschien een klein deel, maar is een deel van mij.
Ja.
En dat deel is dus inderdaad niet overleden.
Nee.
Die gaat met mij mee. En zo gaan er wel meer.
Maar mis je hem wel? Ben je wel verdrietig?
Ja, ik ben, ik ben bij hem verdrietig omdat ik zijn stem heel erg zal missen.
Ja, ja, ja.
Het is gewoon iets heel praktisch.
Ja, iets heel praktisch, ja. Ja.
Zijn stem zal ik missen.
Ja, maar hij loopt voor altijd met je mee, als ik het even zo...
Ja, absoluut.
Religie, bijna religieus mag zeggen.
Zeker.
Nou, lieve David, het waren ingewikkelde vragen. Ik hoop dat je een beetje een bevredigend antwoord hebt gekregen. Dank voor je prachtige brief.
Quotes van
Colt. Ja, herinneringen. Ik heb er zoveel. Maar dat komt ook omdat ik heel ver terug ga. Ik weet zelfs nog dat ik in de box, in ons voortuintje in Rotterdam stond. En die box die stond op een deken op een kiezelveldje. En dat ik dan door de spijlen heen probeerde die kiezels te pakken, maar dat ik er niet bij kon. En ja, ik was een enorm nakomertje. Dus wat ik dan nog wel heel goed weet ook, is dat ik dan natuurlijk veel eerder dan de rest naar bed moest. En dat niet wou. En dat mijn vader me dan de trap opjoeg. En dat ik gillend van de pret voor hem uitrende. En dat mijn moeder dan riep, zit het kind nou niet zo op te winden? Dadelijk slaapt ze weer niet. En maar dat iedereen daar wel vreselijk om moest lachen. En dat, ja, dat had voor mij wel iedere avond gemogen. Maar ik heb een ontzettend leuke jeugd gehad.
Ja, ik, Martien, herinneringen. Ik vind het wel een heel boeiend fenomeen. Dus ik ben een beetje gaan kijken, ook op internet. En het is wel grappig, want je komt in een soort mijnenveld terecht van bronnen die elkaar ook tegenspreken. Eigenlijk weten we er heel weinig van, hoe dat werkt in de hersenen en hoe het werkt met herinneringen. Maar laten we eens beginnen met, wat is voor jou eigenlijk een herinnering?
Herinnering is dat je geheugen je kan vertellen hoe er iets ooit gebeurd is.
Ja, hè?
Een herinnering kan zijn ook het dat je nog weet hoe je moeder liep, sprak. Dat soort dingen, dat zijn herinneringen.
En dat zit dan in het lange termijn geheugen, denk ik, of niet?
Je weet, ik heb nogal want we hebben het meer over geheugen nu volgens mij. En ik heb nogal een bijzonder geheugen. Ik kan mijn teksten die ik 1-2 keer gehoord heb, 50 jaar geleden, die kan ik nu nog letterlijk of woordelijk herhalen.
Maar dat is toch ook een herinnering? Ik bedoel, ja. je weet dat ik...
Ik kan het me herinneren.
Sinds mijn moeder overleden is, ga ik nog ook met jou trouwens, naar dat zorgcentrum waar zij werd. En dan heb je dus die
bizar,
die oudjes die echt niks meer weten, die hun eigen zoon of dochter niet meer herkennen.
Ja.
En die horen dan een liedje van de Andrew Sisters en dan zingen ze gewoon complete coupletten mee.
Ja.
Dat is heel wonderbaarlijk is dat, hè?
Het is heel apart hoe iemand dan tot leven kan komen.
Heel ingewikkeld, ja. Maar ook hoe die herinneringen er kennelijk nog wel kunnen zijn. Kijk, dat spelletje, heb je ooit Memory gespeeld vroeger?
Met die kleinkinderen, hè? Ja.
Pesthekel aan dat spelletje. Dat was trouwens wel leuk om even te vertellen. Voel ik me nog steeds schuldig over. Dit speelt zich af in Wassenaar, waar ik gewoond heb totdat ik 8 jaar was.
Kun jij niks aan doen. Ja.
Daar hadden wij een glazen tafeltje.
Ja?
Nou, je voelt er waarschijnlijk al aankomen. En ik had een tante. Ik speelde dus met haar Memory op die glazen tafel. Dus ik ging af en toe op de grond liggen. En zo kon ik precies zien waar die kaartjes lagen. Dus ik won altijd vandaag.
Volgens mij zit herinnering aan vals spelen. I take a red thumb, my mind, and fill my head. Though you sit wondering too, memories I knew forever. Try to stand eyes and mind. No one expects you to fly. Light your things, I take a red thumb. Blijkbaar kun je geheugen trainen. Er zijn natuurlijk mensen die complete kaartspellen na kunnen vertellen, maar die ook weten wat jij in de hand hebt.
Ja.
Dat vind ik al verbijsterend, want
spelletjes in herinneren is. Als ze niet weten, als je weet
wat je in de hand hebt. Het is hoe je geheugen werkt. Je weet het.
Welke kaarten al weg zijn. Herken jij ook de? Ik kan het niet anders omschrijven dan blinde paniek. Mea heeft het trucje dat als ik de hik heb, dan gaat ze vragen, wat heb je gisteren gegeten? En dat is voor mij dan een soort blinde paniek. Want ik weet dat dan gewoon niet meer.
Ik vind het wel een hele goeie. Ja, ik weet wel dat je iemand moet laten schrikken.
Het is natuurlijk het werkt bij mij niet, maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. Afleiding.
Ja.
Maar het gaat me nu even niet zozeer om die afleiding. Nee. Maar meer dat ik denk van als ik aan jou vraag, welke film heb jij gisteravond gezien? Wat is dat? Dat we dat niet meer weten. Nee. Ben je dan aan het dementeren? Of heb je in je...
Nee, je hebt niet besloten. Je hebt het niet opgeslagen. Ik bedoel, ik heb een tijd lang... trouwens, wij leiden er alle twee aan dat wij 's avonds regelmatig niet op namen van acteurs, auteurs, films, boeken kunnen komen.
Ja, echt niet normaal.
Echt verschrikkelijk. Dus dat inderdaad is zelfs gewoon, Jenny Ario niet boven. Hoor. Nee, dat komt. Ja, volgens mij komt het omdat er de hele dag dingen gebeuren die je wel wilt of moet onthouden.
Nee, dat geloof ik niet. Nee, volgens mij heeft dat gewoon ermee te maken dat naarmate je ouder wordt, dat bepaalde zenuwbanen minder.
Nee, je wordt selectiever in wat je herinnert. Als je 17 bent, die kinderen onthouden alles.
Nee, dat geloof ik niet.
Nee?
Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof echt dat het gewoon mee te maken heeft dat bepaalde paden veel moeilijker te betreden zijn en dat bepaalde hersenflexibiliteit gewoon lastiger wordt op het moment.
Ik herinner me van die mevrouw van de, wat is dat, de HOVO? HOVA?
HOVO? Ja.
Hoger onderwijs voor ouderen.
Ja.
Die wij ooit eens in een aflevering hadden. Die vertelde dat je kinderen kun je gewoon een emmer kennis over uitstorten. Ja. En dan onthouden ze dat. Dat werkt niet meer als je eenmaal boven de 40, 50 bent.
Dat vind ik ook. Maar...
Want dan is er een haakje nodig. Dus ouderen kunnen alles onthouden als je maar zegt, je mag hier maar 100 rijden. Oh ja, dat klopt, want daar is een procedure over geweest. En dan denk ik, oh ja.
Oh, maar dan zijn we het dus uiteindelijk wel eens. Want ik dacht dat jij bedoelde dat je naarmate je ouder bent, dat je gewoon minder boeit. En dat je daarom... Ik ben nu het vaarbewijs aan het halen. Althans, daar ben ik mee bezig. Je moest eens weten hoe lang ik niet zit te leren op één bladzijde. Dat ik denk van ja, toen ik 18 was, had ik dit binnen een paar uur had ik dat hele hoofdstuk gedaan. En nu ben ik een paar uur bezig met één bladzij. En dan lees ik het terug en denk ik nog van... shit, waarom heb ik dat nog niet
opgeslagen? Ja, maar heeft toch te maken met belangstelling. Heeft dat ermee te maken hoe belangrijk je het vindt?
Ik vind boeien. Het heel belangrijk.
Ja, nee, maar boeien inderdaad, letterlijk en figuurlijk boeien allemaal.
Nee, maar ik geloof daar niks van dat het met boeien te maken heeft. Volgens mij heeft het gewoon te maken met een lichamelijke achteruitgang van je hersenen. En dat je bepaalde dingen gewoon minder makkelijk opneemt naarmate je ouder
drank wordt. Schijnt wel...
Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Nee, ik geloof echt dat het te maken heeft met een lichamelijke achteruitgang.
Dan kunnen we er nog iets aan doen dat het de goede kant wordt. Ik weet dat jij ooit een schoonvader hebt gehad. Een illustere schoonvader. Niemand weet, als het nou over herinneren gaat, niemand weet meer wie die man is.
Oh, ik weet denk Jo Juda. Weet wie het hebt. Jo Juda, ja. Jo nou ja, Juda. Schoonvader. Iris nou ja. Luistert ook. Hè. Dat is misschien wel erg close. Maar de, in ieder geval de vader van een vriendinnetje van mij. Ja.
Maar de beste man was concertmeester van het Concertgebouworkest. Ja, ja. En dat is echt niet zo vreselijk lang geleden. Die man heeft prachtige boeken geschreven.
Ja.
Maar die heeft dus ook boeken geschreven over zijn jongste jeugd.
Ja.
Ik heb er wel eens één of twee gelezen. Hij heeft ook goed.
En zijn oorlogsherinneringen natuurlijk.
Ja, zijn oorlogsherinneringen, zijn kampherinneringen. Ja.
Maar wat wil je daarmee duidelijk maken?
Nou ja, ik heb niet zo'n geheugen dat ik nog weet wat er precies gebeurde in mijn vierde, mijn vijfde, mijn zesde jaar.
Ja, maar zonder ook maar iets negatiefs over Jo Juda te willen zeggen, dat bedoel ik helemaal niet. Maar nee. Je kunt je natuurlijk wel afvragen hoe waarheidsgetrouw die herinneringen zijn. Wat kleur je in, bewust of onbewust? Ik moet bijvoorbeeld ook denken aan Jacques Kleuters, die bij wijze van spreken dagelijks op Facebook een hele interessante post plaatst. Denk, hoe is het mogelijk? Zou die dat nou echt nog tot in detail weten dat hij tegenover Annie Schmid zat 30 jaar geleden en wat er toen gezegd werd enzovoort? Of heeft hij dat zelf... Nou,
als je natuurlijk maar één klein dagboek aantekeningetje hebt, dan gaat er meestal wel een hele wereld voor je
dat
open.
Is waar. En ik weet ook dat van Jo Juda weet ik het niet.
Maar Jo Juda, zo kwam ik er eigenlijk op. Want Jo Juda had natuurlijk wel ideeën, straks weer naar Kleuters. Maar Jo Juda had wel, zeg maar, adviezen, ideeën over hoe je je geheugen... hoe je herinneringen kon oproepen en bij je kon houden.
Ik ben wel benieuwd misschien dat Iris ons daar eens wat over kan vertellen. Want Iris is natuurlijk dichterbij. Ik weet wel, ik heb het een beetje meegemaakt op grote afstand, dat hij ging schrijven, dat het een soort verslaving, bijna een soort therapeutisch iets werd. Dat...
Nou, ik las laatst dat Adriaan van Dis ook zei. Op het moment dat hij dan achter mijn bureau gaan zitten... En ik heb besloten dat een boek of een hoofdstuk te schrijven toen ik 8 was. Als ik ga zitten, het is werk natuurlijk, maar het komt boven.
Zou het toch op een bepaalde manier heel mooi en ook wat troostrijk zijn. Dus je zou weten dat wanneer je gewoon maar diep genoeg concentreert... dat herinneringen dan boven komen. Maar ik heb op internet ook gelezen dat het geheugen niet zo werkt als een fotoboek of een videorecorder, waar alles netjes gerangschikt staat en dat je dat naar boven kunt halen.
Wat ik heb meegemaakt, wat ik meemaak, is dat ik van de zeereizen en de vakanties die ik gemaakt heb, dat ik daar eigenlijk heel weinig over kan vertellen, dat ik daar nog maar weinig van weet. En op het moment dat ik een paar e-mails lees die ik in die tijd schreef aan Marianne... om te vertellen hoe het ging op de boot, dan weet ik alles weer.
Ja. Ja.
Dus je hebt in de eerste plaats heb je iets nodig om die herinnering weer boven te krijgen.
Ja. Ja.
En ik denk inderdaad dat dat... Ik vrees dat het inderdaad zo is. Al de oudere mensen die in rust in een leunstoel zitten... Dan merk je toch dat die ineens herinnering hebben aan gebeurtenissen toen ze heel klein waren, of aan kleine gebeurtenissen toen ze wat ouder waren, die wij niet hebben.
Dat is nog zoiets boeiends. Dat ik denk van hoe is het toch mogelijk dat dingen die eigenlijk nu veel belangrijker zijn, daar weet ik dan niks meer van. En dingen die eigenlijk volstrekt onbelangrijk zijn, daar heb ik dan nog hele concrete herinneringen aan. Bij wijze van spreken een krakende tree op de trap in Wassenaar toen ik 7 jaar oud was. En denk ik van, nou, dat mag wel weg hoor. Haal dat maar weg, haal er maar iets aan, doe er maar iets anders voor in de plaats.
Nou, ik vind helemaal, ja, dat begrijp ik. Maar ik vind ook bizar dat mensen die, niet in mijn geval een vriend die heel belangrijk voor me is geweest, dat je daar, het eerste wat ik van die man herinner is dat wij samen in de auto zaten en ik weet nog precies op welk punt in Amsterdam Zuidoost zei hij tegen mij, ik zat achter het stuur, ga hier alvast maar naar rechts.
Ja.
En dat is het eerste wat opkomt en als ik daar rij, dan denk ik eraan, hoor ik hem ook. En alle uren, dagen, maanden die ik samen met die man heb opgetrokken, zitten daar niet in.
Er moet toch een reden voor zijn.
Ja.
Goed. Nou, bepaalde mysteries blijven mysteries. Daar houden we het maar even op, hè, denk ik.
Ja.
Bloemetje van, het bloemetje van Martin.
Op 21 februari jongsleden overleed Robert Bakker. En naar aanleiding van zijn overlijden koos ik een gedicht.
Misschien moeten we even uitleggen, Martin, waarom Robert Bakker nu genoemd wordt in deze podcast.
Ja, nee, Robert was gast in onze aflevering over geluk. Hij had een hoofdprijs in de staatsloterij gewonnen en wij wilden weten of hij daardoor gelukkiger was geworden. Nog voordat we hem spraken, hoorden we dat hij nadat hij de prijs had gewonnen bij hem levensbedreigende kanker was geconstateerd. En dat hij na vele behandelingen later weer schoon was verklaard. En wij vroegen hem, wat was voor jou een meer gelukkig moment? Het moment dat je hoorde dat je de staatsloterij had gewonnen, of het moment dat de artsen je vertelden dat je de kanker had overwonnen? En na enige aarzeling, je weet het waarschijnlijk nog wel, zeker, vertelde Robert in grote openheid dat hij sinds een paar dagen wist dat de kanker was teruggekomen. Overigens vertelde hij dat de geldprijs hem randvoorwaardelijk had geholpen zijn ziekte en de behandelingen beter aan te kunnen. Dus de prijs stelde hem bijvoorbeeld in staat particulier vervoer en oppas voor zijn huis en hond te regelen. In die zin voelde hij zich bevoorrecht.
Ik kan me maar zo voorstellen dat er mensen zijn die die uitzending even terug willen luisteren naar deze inleiding. Dus terwijl jij je gedicht voorleest, zal ik even opzoeken welke aflevering
heel graag
het was.
Ja? Het gedicht van vandaag gaat over het verschil tussen hebben en zijn. Robert had kanker, maar hij was het niet. Robert had geld, maar was hij daardoor gelukkiger. Robert bleef ook na het winnen van de prijs een goede, lieve vriend voor zijn vrienden, te midden waarvan hij overleed. Rust zacht, Robert. Het gedicht van Ed Hoornik. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven, is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven die dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zinnen, enkel botte plicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht.
Indachtig Robert Bakker. En als je meer wil horen over het gesprek wat wij met Robert hadden, dan verwijs ik je naar aflevering 17, Maakt geld gelukkig.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day, when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
Nou, Martien, we zijn er bijna doorheen. Het is wel een podcast met veel afscheid nemen en een soort herinnering geworden dan ik in eerste instantie dacht, hoor.
Ja.
Dus ik denk ook bij mezelf van, dat is misschien voor jou ook wel goed, hoor.
Nee, maar ik vind het ook wel leuk dat je mensen leven natuurlijk met je mee. Mijn herinneringen leven ook met je mee, maken ook deel uit van je leven. Dus misschien dat we daar nog eens een aparte aflevering aan kunnen wijden.
Ja, dat vind ik ook goed. Maar het is mij ook wel duidelijk geworden dat je toch voorzichtig om moet gaan met je lijf, zal ik maar zeggen. Dus even heel praktisch. Misschien moeten wij toch wat meer aan sport gaan doen.
Sport?
Ja, is voor jou misschien ook niet zo slecht, als ik het zeggen mag.
Nee.
Maar jou komt net binnen. Maar jou is helemaal niet zo gek, hè, voor Martien.
Maar
misschien moeten we een beetje tegen een balletje gaan trappen. Moeten we gaan voetballen
of zo? Daar hou ik al zo niet van. Nee.
Heb je weet
je wat ik van voetbal vind?
Wat vind je van voetbal?
Ik vind zo ordinair.
Vraag een voetballer voorzichtig naar zijn allergrootste angst. Het is het muurtje.
Vraag een voetballer voorzichtig, waarvoor ben jij nou het bangst?
Het is het muurtje. Hij vreest dat hij, als er een overtreding is begaan, met zijn mompelende makkers in het muurtje moet gaan staan. Hij zegt, ik vind het steeds een lastig anderhalf uurtje door het muurtje. De slaap bij harde schoten, de handen voor de kloten. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus de handen voor je zak. En zo zien we elke zondagavond bij de NOS weer het muurtje.
En we zien een vrije trap is vaak een hachelijk proces.
Voor het muurtje. Dan mummelt Theo Reitsma, daar ligt iemand op de grond. Hij is aan het onderlijf gewond. En elke speler weet het, half Nederland begluurt je in het muurtje. Dus wordt er weer gefloten, de handen voor de kloten. Je vermijdt de repercussies van een hoge droge knak, met de handen voor je zak. Als een tegenspeler uithaalt voor een bikkelharde knal. In het muurtje.
En met een harde loeier vliegt de bikkelharde bal.
In het muurtje. Dan denkt de hardste speler nog een schietgebedje vlug. Maria, Jezus, Jozef zat me zak maar op mijn rug. Het voetbal aan de top is een benauwend avontuurtje.
Voor het muurtje.
Dus hou de zaak gesloten, de handen voor de kloten. Want je hoeft niet naar een klooster of een hospitaalbarak, met de handen voor je zak.
En denk aan Salo Muller die in 65 sprak. In noodgevallen wrijven met Campari of cognac. Maar verder dendert elke wedstrijd van een leien dak.
Met je handen voor je zak. Met je handen voor je zak.
Het muurtje. Tekst Ivo de Wijs, muziek Pieter Niewind, komt uit het programma Formule 2 dat vanaf 1978 te zien was. Pieter en Ivo met Marnix Kappers. En ook meteen het einde van aflevering 38 van de podcast When I'm 64. Soms fantaseren Martien en ik er wel eens over hoe leuk het zou zijn als deze podcast plotseling heel veel luisteraars zou hebben. Soms vinden we zelfs dat deze podcast eigenlijk wel meer luisteraars zou verdienen dan die krijgt. Dus jullie kunnen ons daarbij helpen. Als je nou enthousiast bent over deze podcast, hou het niet voor jezelf, maar attendeer zoveel mogelijk mensen erop. En wie weet is dan bij onze volgende aflevering 39, het luisteraarsaantal opeens verdubbeld. Maar ook als dat niet zo is, wij gaan gewoon verder. En we hopen iedereen aan te treffen bij aflevering 39. Mede namens Martien, tot de volgende keer. Dag. Hoi.